Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Heesen en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek hier in Amsterdam. En vanavond is mijn gast Lotte Geven. Haar kunstwerken lijken bedrieglijk eenvoudig, omdat ze vaak beginnen met een simpele vraag. Bijvoorbeeld, welk geluid hoor je in het binnenste van de aarde? Of, als de zee kon praten, welke woorden zou je dan uitspreken? Het resultaat ervan, van die eenvoudige vraag eigenlijk, is vaak een schitterend gestileerd en poëtisch werk. Wil je daar nou alvast wat voor zien? Ga dan vast als de bliksem naar mrmotley.nl. Amsterdam FM. En wil je horen wat Lotte Geven zegt over die werken, dan moet je gewoon blijven luisteren. Lotte, welkom.
Dankjewel.
Het is natuurlijk takkenweer, dus ik ben heel blij dat je hier zit, hoog en droog.
Ja, het was nogal een reis door de storm.
Ja, ja. Inderdaad. En vandaag, toen je hier op weg naartoe was, naar die studio, heb je je nog ergens over verwonderd, over dat fietstochtje?
Nee, ik heb me niet ergens over verwonderd. Ik ben gewoon zo snel mogelijk hierheen gegaan.
Het is een kwestie van overleven meer.
Ja.
Ja, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik bedacht het omdat op een gegeven moment fiets ik tegen de wind en toen hoorde ik een soort van gesuis in mijn wiel. Ja. Toen dacht ik, hey, dat heeft misschien wel iets te maken met waar we het over gaan hebben vanavond.
Een soort Vertel.
Van, nou ja, een soort van kleine opmerking, wat misschien wel waar iets poëtisch in zou kunnen schuilen. Dus ik dacht, dit is een Lotte Geven momentje, maar nou ja, misschien ook niet.
Het is wel heel grappig. Ja, je hebt het over verwondering als aandrang of als reden voor een werk. Ja, ik denk dat voor mij is het woord verwondering is net even iets te licht. Weet je, je kan je overal over verwonderen. Ik kan me verwonderen over het kopje wat je nu in je hand hebt. Maar ja, een werk heeft toch wel een zwaardere aanleiding nodig dan alleen een verwondering.
Oké, okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Gaan we het zo over hebben? Ik wil nog even vertellen dat jij 35 bent. Je woont en je werkt in Amsterdam. En je ging hier naar de Rietveld Academie en de Rijksacademie. En een hele lijst solo tentoonstellingen staan op jouw naam. Volledig terecht wat ons betreft. Laten we eens beginnen met het project 127109 en 127110. Vorig jaar te zien hier in Amsterdam, hè? Galerie Montmartre. Wat zagen we daar?
Eigenlijk de kern van het werk wat je daar te zien, wat je daar zag, was de projectie van een website. En je keek naar een heel groot wit vlak op die website. En aan de weerszijde zag je Amerika aan de linkerkant, aan de rechterkant Europa. En het witte vlak stelde de Noord-Atlantische Oceaan voor. En in dat witte vlak groeiden heel langzaam twee lijnen naar elkaar toe. En die lijnen waren eigenlijk live beschrijvingen van de routes van twee objecten. Aha. Die ter water waren gelaten in die oceaan. En die gestuwd door het weer, door het water, door de wind naar elkaar toe dreven.
Dus we zagen eigenlijk de koers van twee boeien. Op een hele grote muur weergegeven.
Ja, twee hele grote bollen. En in die bollen zat, daarin zat een grote batterijpak, waarmee je meer dan anderhalf jaar zou kunnen kijken wat ermee gebeurt. En een satellietverbinding, waarmee je dus vanuit het platteland zou kunnen kijken van, oké, wat is de route van en de koers van deze twee objecten?
En als we nou eens even teruggaan in de tijd, voordat die hele tentoonstelling ontstond, hoe is dat project zeg maar gestart?
Het begon met een hele simpele aanleiding, waar je het net over had. Ik vloog over de Noord-Atlantische Oceaan en ik vroeg me af, ergens halverwege, wat zou de kans zijn dat twee objecten elkaar hier in die enorme afmeting, meer dan 7000 kilometer breed, zouden ontmoeten? En dat was heel vaak zijn dat soort simpele vragen. Daarachter ligt een wat grotere complexiteit. Maar die blijven eigenlijk maar rondmalen in mijn hoofd. En mijn werk bestaat vooral uit het op zoek gaan naar manieren waarop je die vraag kan bekijken en die betekenis van die vraag. En ja, deze vraag was heel erg dominant, bleef die hangen. En ik kwam thuis en ik dacht, ja, ik heb hulp nodig. Ik kan het gewoon niet alleen aan.
Ja.
En toen ben ik gaan rondkijken van, ja, wie zijn mensen die wat weten over over hoe een oceaan zich gedraagt en hoe je een antwoord of een zou kunnen formuleren op deze vraag. Of een proefopstelling zou kunnen maken waarbij je eigenlijk naar deze vraag zou kunnen kijken.
En dan ben je al best wel ver met die vraag, maar ja. Je zou ook kunnen denken, nou, interessante vraag.
Ja.
Ik zoek hem op of ik parkeer hem eventjes.
Ja.
Misschien zouden heel veel mensen het ook wel gewoon laten bij die vraag, maar wat triggerde jou zo aan die vraag? Waarom laat het jou niet los?
Nee, heel veel dingen uit het alledaagse leven. Eigenlijk de realiteit zoals die zich aan ons voordoet. Daarachter, daar ligt altijd wat anders. Daar zit een systeem achter. Een wetmatigheid die mij interesseert. En eigenlijk hetzelfde. Je zou het kunnen. Wij zitten hier nu tegenover elkaar aan tafel. In een gebouw, in een bibliotheek in Amsterdam. En als je gaat kijken. Wat die enorme stuwkracht van de geschiedenis, persoonlijke geschiedenis van mij is en van jou en van alle generaties daarvoor, die ervoor heeft gezorgd dat hier dus twee mensen zitten, is dat best wel, dat hele alledaagse moment is redelijk bijzonder. En voor mij is het interessant om via zo'n werk te gaan kijken van hoe kun je dus kijken naar dat soort wetmatigheden. Het feit dat dingen elkaar mogelijk kunnen ontmoeten. Mm-hmm. Binnen hele complexe systemen. En ik doe dat eigenlijk het liefst door iets heel simpel te maken. Ook waarschijnlijk simpel.
Ja.
Dus door alle ruis weg te nemen. Dus in dit geval zouden we dan eerst de stad weghalen. Zouden we alle andere spelers weghalen uit het veld. En uiteindelijk kom je dan uit op een oceaan. Waarin dezelfde mogelijke wetmatigheden gelden als hier op het vasteland. En dan hou je twee puntjes over die eigenlijk gechoreografeerd worden door de natuurkrachten en de wetmatigheden van, van de wereld, waardoor wij eigenlijk bewogen worden. En zo kwam ik op het idee om die twee objecten waarmee we begonnen, 127109 en 127110, tot leven te wekken. In samenwerking met NOAA, een Nationaal Oceanografisch Instituut uit Amerika. En ik had toen, na mijn terugkomst van de vlucht uit Amerika, heb ik hun gebeld, instituut in Miami, en mijn vraag voorgelegd van, kun je ervoor zorgen dat twee objecten, die je niet bestuurt, maar die je dus aan weerszijden van de oceaan te water laat. Mm-hmm. Eén vlakbij de States, één vlakbij Europa. Zou je kunnen voorspellen dat die twee elkaar zouden ontmoeten? En die hele simpele vraag werd immens complex, want de zee is natuurlijk.
Hoe reageren ze daarop, op zo'n vraag? Want die krijgen ze niet elke dag natuurlijk.
Nou, we hadden wel een soort van nerdenklik, want het was wel iets waarvan ze dachten, dit vinden we interessant.
Ja.
Want dit is waar, hier zijn we elke dag mee bezig. We zijn ermee bezig om te kijken hoe gedraagt zo'n oceaan zich. En zij kijken dus ook onder de ogenschijnlijke simpelheid van het systeem van de oceaan. En zij zien daar allerlei dingen in die wij niet zien. Ze vertellen me bijvoorbeeld, een oceaan heeft snelwegen waarin dingen zich bewegen. Grote stromingen die zo nu en dan opkomen en dan weer wegzakken onder het oppervlakte. Kolkingen.
Die hebben zij natuurlijk in kaart gebracht, die kennen zij.
Ja, die kennen zij. Ja. En er zijn dus een aantal grote snelwegen, zal ik maar even noemen. Mm-hmm. Waarin dingen op het oppervlakte van de oceaan getransporteerd worden naar een punt midden in die Noord-Atlantische Oceaan. En het idee ontstond eigenlijk al meteen van, we gaan het ene object gaan we in het ene in de ene stroomlijn zetten, de snelweg, en de andere in de andere. En dat zou er eigenlijk, als je dan van bovenaf jezelf de oceaan voor zou stellen, mm-hmm. dan zie je twee halve cirkels die langzaam naar elkaar toe draaien. En het idee was, dan kunnen wij deze twee objecten volgen in hun route naar een ontmoeting.
Met een chipje erin,
bij de GPS-signaal. Ja.
Mm-hmm. Zo geschieden.
Ja. Ja, het was nog allereerst was het een ontzettend gedoe om erachter te komen van waar en wanneer worden die twee objecten ter water gelaten? Want het komt allemaal heel nauw. Daar zitten heel veel metingen van oceanografen achter. En dus er werden meerdere instituten bijgehaald. Instituut in Spanje, in Portugal, in Ierland. En op een gegeven moment zaten we met vier topinstituten over dit hele kleine vraagstuk na te denken.
Allemaal door die ene lot te geven die in het vliegtuig naar beneden kijkt.
Ja, en uiteindelijk is er dus een soort van poldermodel uitgekomen, wat je dus krijgt als je meerdere partijen samenzet voor één groot complex vraagstuk. En allereerst werd 127110 in het water gezet, vlak bij de Mexicaanse Golf. En die konden we een aantal dagen volgen, hoe die langzaam de Mexicaanse Golf uitging. eigenlijk net, precies zoals voorspeld, langs de kust van Cuba ging. En langzaam richting het midden van de Noord-Atlantische Oceaan getrokken werd. En iets later werd, midden in de nacht, werd 127. De ander, ja?
Ja, ja. 127-110.
109 werd, oh, 109, terwijl, het werd ter water gelaten. Ja, ja. Je zou zelf in de war raken van je eigen titel. Die zat ook aardig op koers. Maar alles ging zoals voorspeld. Maar 2 weken in het project kwam er een tropische storm die niet voorspeld was.
Ah.
En je zag de lijn van 127-110. Zag je hele grote cirkels maken rond de Bermuda-driehoek. Van een doorsnede van ongeveer 200 kilometer. En die bleef er maar rondcirkelen.
En wat gebeurt er dan met jou als je in die galerie zit, als je dat ziet?
Ja, ik dacht, ja, aan de ene kant zat er natuurlijk enorm hoop in dat alles precies zo zou gaan zoals voorspeld zou zijn. Aan de andere kant kun je je natuurlijk voorstellen dat er zoveel parameters zijn binnen die immense oceaan, dat de kans dat dit zou gaan zoals we gehoopt hadden dat het zou gaan, bijna niet aanwezig was. Dus
vond je het jammer of vond je het spannend?
Ik vond het jammer en spannend. Ik vond het vooral spannend om te zien dat die dat de plek van die cirkel die ik maar blijf verhalen, dat dat de Bermuda-driehoek was.
Ja.
Ja, je gaat daar onmiddellijk ga je daar een soort van verhalen aan toedichten en. Maar goed, die andere was nog redelijk op pad. En ja.
Dat is mooi. En dat volg je dan. En hoe lang heb je die gevolgd?
Ja, echt maanden. En op een gegeven moment zat ik in China voor een ander project. En ja, elke ochtend keek ik naar die objecten. Hoe ze zich aan het gedragen waren. En beantwoordde ik fanmail van mede-nerds. Die zich helemaal waren gaan hechten aan beide dingen. Ze hadden er echt personages van gemaakt. Ik denk dat, ja, dat krijg je automatisch als je heel lang naar iets kijkt. Kan ook een stipje zijn. Dan wordt dat bezield. Gewoon door jezelf, door je ik, door je eigen kijken.
Het werden je kindjes een beetje.
Nou, dat is wel echt. Gaat wel heel ver.
Oh, dat gaat ver. Okay.
Maar goed, die. Ik zat in China en 127-109 maakte op een gegeven moment een hele vreemde manoeuvre. Die ging met een kaarsrechte lijn. Richting de kust van Marokko. En die kaarsrechte lijn, dat kon alleen maar menselijke ingreep zijn.
En dan? Paniek?
Ja, meteen inzoomen op de kaart van, ja, wat is daar? Wat is daar in Marokko? Dat was een piepklein havenplaatsje, genaamd Asila. En ik dacht, ja, hij is meegenomen, hij is gevonden, midden op zee. Maar ik zat helemaal aan de andere kant van de wereld, in China. En ik dacht, als ik terug ben, dan ga ik erheen. En dan ga ik kijken wat er gebeurd is.
En dat heb je gedaan?
Ja. Ik kwam terug. Anderhalve week later. En ik heb een goede vriendin van mij, filmmaker, ook kunstenaar, Heidi Vogels, gevraagd of ze mee wilde gaan. Om te filmen. De zoektocht naar het object. Waar ondertussen heel veel mensen die zich afvroegen van, ja, waar is dat ding heen?
Ja.
Heel veel mensen die dat verhaal wilden weten. En nou, we namen het vliegtuig naar Tanger eerst. Ik was nog nooit in Marokko geweest. En we kwamen daar aan en ja, ik had al meteen dubieuze gevoelens van, ja, waar ben ik mee bezig? Weet je? Ik ga iets zoeken, maar ik heb geen idee wat ik tegen ga komen. Ik was totaal onvoorbereid. Het enige wat ik bij me had was een foto van het object zelf.
Ja.
En een ontzettend mooie en poëtische brief in het Frans geschreven door mijn lieftallige assistent toen de tijd, Léa Mercier, een Franse dame. En ze zei, ja, als je naar Marokko gaat, je kan niet met je gebrekkige Frans te aankomen. Je moet gewoon goed het hele project omschrijven, waarom het belangrijk is en waarom het belangrijk is dat mensen erachter komen wat het verhaal achter traject
het project is. Ja.
Dus had echt, nou ja, dat was de kleine voorbereiding die ik had. We overnachten in Tanger. En 's ochtends namen de trein naar Asila. En ja, dat bleek echt een totaal verlaten havenplaats te zijn. Een soort van mistroostigheid die daar, mistroostig gevoel.
Mm-hmm.
Echt een mannencultuur. En wij liepen daar in de ronde twee Nederlandse dames met een foto van zo'n object. Nou, je kan al voorstellen dat het echt ontzettend...
Heeft u deze poes gezien?
Ja, absoluut. Ja, van dat kaliber. En het werkt ook echt als een ratvervanger van Hamelen. Voor we het wisten werd de zoektocht geholpen, begeleid door de plaatselijke imam, de husseler, de vissers uit het dorp. wij liepen daar met die print naar het punt waar het allerlaatste signaal was afgegeven van het object. Mm-hmm. Want het had 2 dagen voordat we erheen gingen, was het signaal gestopt. Dus we liepen daarheen, naar die haven, een hoop betonnen gebouwen, een paar boten, verder helemaal niks. En er was dus helemaal niks te zien.
En toen? Hoe ga je dan te werk? Dan heb je het hele dorp achter je verzameld. Je weet een locatie, maar je weet niet waar die boei is.
Ja.
Dan zak je de moed in de schoenen, toch? Dan ben je klaar eigenlijk.
Ja, nee, dat was echt een punt waarvan ik dacht, oké, dit is het, weet je. Dit is echt, daar was ik bang voor. 'S Nachts in Tanger, van oké, daar ga ik. Een hoop stuwkracht richting de zoektocht van dit object. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het zo eindigen. En iemand opperde van ja, misschien moet je de politie erbij halen. En op een bepaalde manier konden we daar niet meer omheen. Politiekantoor was ook echt 4 meter van die plek verwijderd. Voor we het wisten was ik een officiële aangifte aan het doen van de vermissing van 127-109.
Ja.
Werd Rabat gebeld, het hoofdkantoor. En... maar er waren allerlei, toch wel wat taalproblemen. Mijn Frans is slecht, mijn Arabisch is nul. En gelukkig herinner ik mij, alles ging eigenlijk net niet goed. Herinner ik mij die brief die ik mee had gekregen van Lea. En eigenlijk als laatste redmiddel legde ik die op tafel voor de adjudant. En
want ze hadden natuurlijk geen idee. Je kon niet duidelijk maken wat je eigenlijk kwam zoeken daar.
Ja, stel je voor, er staat in één keer een vreemde voor je met een foto van een vrij abstract rond object. Een verhaal wat je niet helemaal begrijpt en iets wat er niet is. Nou ja, dat is gewoon onbegrijpelijk. En, maar goed, zij... Hij las de brief en hij was echt duidelijk geroerd. Dat was echt prachtig. Hij zei, maar dit is echt poëzie. In één keer begreep hij het. En er was een soort van kentering in het hele verhaal. En er werd gebeld. Ik weet niet precies wat er allemaal gezegd werd. Er was een hoop gedoe. En wij moesten weg en we moesten de volgende dag terugkomen. En wij kwamen terug en... In één keer was hij daar. Hij lag gewoon voor het politiebureau. Ja.
Wat deed je?
Ja, ik zei, oh fantastisch. En meteen checken van, wat is ermee gebeurd? Er was in het Spaans iets opgeschreven. Ook al vreemd. Maar voor de rest was hij echt piekfijn in orde. En ja, ik was al die tijd was ik bang geweest dat hij mogelijk opengezaagd zou zijn. Omdat er zit heel veel dure technologie in. En iedereen in Nederland had me ook verteld van... Oké, als je daarheen gaat... Ja, de kans dat je dat ding vindt is echt nul.
Ja.
Hij was daar dus.
Hij was er. En wie had
hem? Ongeschonden. Ja. Dus wij weer naar binnen. Klop, klop. Naar binnen bij de politie. Van, wat is nou het verhaal hierachter? En niks vragen. En ik begreep het niet. Maar we bleven doorvragen. En uiteindelijk werd dus de man die hem gevonden had... werd opgeroepen. Die kwam aan... bleek een van de plaatselijke vissers te zijn. En wat hij gedaan had... Hij vertelde een verhaal... Wat eigenlijk nog veel mooier was... dan het hele verhaal van die twee objecten op zee. Hij had me echt zwaar overtroffen... in de kunst van verhalen vertellen. Hij zei... het ging slecht met de visserij. Dus ik was heel ver op zee gegaan... met mijn vissersboot. En hij was 's nachts was hij ver buiten de kust gegaan... En hij zat in het donker, zag hij op zijn radar een signaal. Want dat object had natuurlijk dat GPS-ding in zich. Wat enorm sterk was, dat signaal. En hij was daarheen heen gevaren. En je moet je voorstellen, het is een bolvormig object. Ongeveer een doorsnede van, wat zal het zijn, 1 meter maximaal. En daaronder zit een rokvormig... aanhangsel, mm-hmm. wat onder het water meedrijft. En daar zitten allerlei sensoren in. En dat is ja, een soort van rok, net zoals mijn kwal, zou je dat mogelijk zo kunnen voorstellen. Als... En dat is even belangrijk voor het verhaal.
Mm-hmm.
Dus hij vaart daarop af, ziet dat ding. En hij tilt dat ronde object uit het water. En hij zei, in die rok zaten dus meer dan 50 grote zilveren vissen, zijn woorden.
Ah.
Dus het schijnt dus dat die straling en het signaal van... of die kleine elektrische straling die van het magnetenblok afkwam... dat hij ervoor heeft gezorgd dat die vissen daarin zaten. En God mag weten of het waar is, geen idee. Maar hij zei dat de wil was van Allah dat hij dat had gevonden. En hij zag het als een visvangdevice. En had het dus zelf bewaard.
Ja.
Waanzinnig verhaal. En het verhaal was nog niet afgelopen. De volgende dag heeft hij hij zei, ja, ik ga het object nu goed bewaren. En als er weer goed water is en er komt een schip, we hadden ook de NOAA ingelicht. Het Nationale Oceanografisch Instituut uit Amerika.
Mm-hmm.
Die hebben overal schepen die rondvaren. En die zeiden, nou ja, misschien kunnen we gewoon weer oppikken, op koers zetten waar die was. Ik dacht, nou, prima. Maar de vinder had hem dus achter slot en grendel gelegd. En wij kwamen thuis en wij lochten weer in op, om te kijken van oké, doet hij het weer?
Yeah.
En inderdaad, maar hij was dus meteen nadat hij het voor onze neus had opgeborgen, was hij weer meegenomen naar een ander punt in de stad. Dus hij is gewoon, ik denk dat die man in één keer besefte van, dit is een ding van waarde.
Maar hij heeft het niet teruggegeven dus? Want dat lijkt je toch, nou dan ben je eindelijk herenigd met je bol.
Ja,
en dan krijg je hem niet terug.
Nee, hij zou hem bewaren. Maar hij is dus nu weer verdwenen. Wat eigenlijk ook wel een hele mooie wending van het verhaal is.
Dus hij is nu op land weer verder gegaan, ja, maar niemand weet waar naartoe.
Ja,
en
nu zit signaal op. Ja.
Ongelooflijk.
Geen idee.
Wat,
ja.
Wat een avontuur. Dat giet je dan natuurlijk in een kunstwerk, of althans dat worden kunstwerken.
Ja.
En één zo'n werk is een audiowerk, waarin eigenlijk de coördinaten van die twee bollen worden voorgelezen.
Ja.
Laten we even gaan luisteren.
Day 1. Sunrise. 6:37 a.m. Sea like a mirror.
Sea like a mirror.
Sunset. 7:24 p.m.
8:17 p.m.
12:55 p.m.
1:35 p.m.
11:54 p.m.
None.
Day length.
Day length.
12 hour 45 minutes. Temperature. 28 degrees.
Temperature.
Destination at 7,007 kilometers.
Destination at 7,007 kilometers. Day two.
Sunrise.
6:38 a.m.
Sea like a mirror.
Sea like a mirror.
Sunset. 7:23 p.m.
8:16 p.m.
1:52 p.m.
First quarter.
Moonset.
12:12 p.m.
First quarter.
Moonrise.
6:12 a.m.
2:32 p.m.
1:52 p.m.
Moonset.
Moonset.
12:39 a.m.
First quarter.
Day length.
6:12 a.m.
12 hour 43 minutes.
Day length. 12 hour 45 minutes.
Temperature. 19 degrees.
Temperature. 28 degrees.
Destination at 6,984 kilometers.
Day three. Sunrise.
Sunrise.
6:38 a.m.
7:33 a.m.
Sea like a mirror.
Sea like a mirror.
Sunset.
7:21 p.m. 8:15 p.m.
Moonrise. 2:49 p.m.
3:29 p.m.
12:46 a.m.
1:31 a.m.
12 hour 43 minutes.
Day length.
Temperature.
12 hour 28 degrees.
Destination at 6,912 kilometers.
Destination at 6,912 kilometers.
Day 4.
Sunrise.
6:39 a.m. Sea like a mirror.
Sea like a mirror.
Sunset.
7:20 p.m. 8:13 p.m.
Moonrise. 3:45 p.m.
4:25 p.m.
Moonset. 1:44 a.m.
Ja, dat is dus het geluidsfragment 100 Days and Nights. Dit beschrijft eigenlijk de positie van die twee boeien, hè? En de zonsopgang, zonsondergang.
Ja, het geeft eigenlijk vanuit het perspectief van die twee objecten weer wat je zou waarnemen als je daar zou zijn dan in die oceaan. En ja, wat voor mij heel beeldend werkt, is dat je die jongens die dat allebei voorlezen, Ze lezen ook de staat van de zee voor. Dus ja, en heel langzaam, als je het hele stuk uitluistert, het duurt meer dan een uur, dan voel je ook die toenadering. Je hoort langzaam die afstand afnemen die ze voorlezen. En je hoort hoe de zee zich gedraagt gedurende die route en die toenadering van die objecten. En het werkt ook op een bepaalde manier heel erg meditatief. Je raakt een soort van hele vreemde trance. Ook de twee jongens die het voorlazen, die raakten volledig in trance. Door die herhaling van die data van elke dag opnieuw weer met een hele kleine verschuiving erin.
Ze hebben dit elke dag voorgelezen met de data die ze kregen?
Ze hebben het volledige, alle data samen in één keer voorgelezen.
Okay. Ja. En je zou het ook kunnen zien inderdaad als soort van twee personen die bij elkaar komen. Hè, die je ergens loslaat en je ziet maar of ze bij elkaar komen.
Mm-hmm.
Op een bepaalde manier is het natuurlijk mislukt eigenlijk. Ze zijn niet bij elkaar gekomen. Zie je dat ook zo? Of vind je toch dat het een mooi afgerond project is geworden?
Ja, het zou waanzinnig geweest zijn als het natuurlijk gelukt was. Is het mislukt? Eigenlijk denk ik van niet. Ook al zou je zeggen van wel natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk dat het idee van de mogelijkheid van falen, of het niet zo aflopen zoals we denken dat het af zou lopen, dat zit eigenlijk in bijna alle werken die ik waaraan ik begin. Maar dat betekent niet dat als iets anders loopt dan dat het gepland is, dat het dan mislukt is. Ik vind het ook wel belangrijk om geen controle te hebben over de uitkomst van een werk. Mm-hmm. En wat hierbij heel erg duidelijk was, is dat het moment dat beide objecten het water raakten, dat de uitkomst volledig buiten mijn wil omlag. En ja, dan wordt een werk pas echt interessant voor mij.
En wat is dan het interessante gehalte eraan? Wat maakt dan dat je denkt, ja, nu is het eigenlijk nog een extra dimensie is erbij gekomen?
Ja, je kijkt eigenlijk naar iets waar je zelf geen houvast op hebt. En stel dat we naar iets zouden kijken waarvan we al zouden weten hoe het af zou lopen. Stel, je kijkt naar een film en je weet precies wat er gaat gebeuren.
Saai,
ja. En ik denk ook in die lange duur van het observeren van die twee dingen en het betekenis geven aan verschillende aspecten van die route. En ook de relatie tot elkaar, dat daar eigenlijk ook de ontdekking van het werk plaats kan vinden. Zowel voor mij als de maker, maar ook voor de toeschouwer. Ik vond het gewoon heel erg tof dat het mogelijk was om een publiek voor echt een hele lange tijd vast te kluisteren voor iets heel erg simpels. Want je kijkt feitelijk maar naar twee stipjes door een wit vlak die heel langzaam elkaar toenaderen. En dan die hele abrupte wending natuurlijk,
ja,
achteraf. Conclusie gelukt. Geslaagd, ja.
Sowieso gelukt, ja. Heel goed. Zo'n ander project van jou, die ook weer begint met zo'n heel eenvoudige vraag, namelijk hoe klinkt het in het binnenste van de aarde? Daar schakel je ook weer wetenschappers in, maar in dit geval wisten zij ook niet wat het antwoord zou gaan zijn, toch? En waren ze verbaasd, volgens mij?
Ze waren verbaasd. De vraag lag net iets anders. De vraag was, maakt de aarde geluid?
Okay.
Weet je, alles maakt geluid. Als wij nu stil zouden zijn, zouden we nog steeds heel veel horen. Met die vraag in mijn hoofd dacht ik van ja, als ik antwoord wil op die vraag, dan moet ik zo dicht mogelijk bij de bron komen van waar het geluid dan mogelijk vandaan zou kunnen komen. En dat is natuurlijk dieper de aarde in. Mijn zoektocht, hele lange zoektocht richting het antwoord naar de vraag, begon met Google. En gewoon super deep hole ingetoetst als zoekopdracht.
En dan sound erbij, of MP3?
Of Earth sound. er was eigenlijk niks.
Nee.
Maar ik had al snel een soort van simpel idee. Oké, laten we gewoon een microfoon afzakken in een gat. En ik was gewoon op zoek naar een gat. En het eerste gat wat ik vond was in Rusland, in Kola. Dat is een soort peninsula wat in de permafrost ligt, helemaal in the middle of nowhere. En daar hebben de Russen een gat van ongeveer 12 kilometer geboord.
Okay.
Richting de kern van de aarde. Als een echt een onderzoeksgat. Dat werd beheerd door het ministerie van Super Deep Earth Investigations. Echt zo'n hele rare spooky filmische naam. En ik was ook meteen gaan benaderen. Ik dacht, dit wordt mijn alliantie, mijn partners in crime. Na 10 e-mails bleek volgens mij dat ze niet bestonden of dat ze geen Engels spraken.
Oh.
En toen ben ik via weer gaan vragen. En het bleek dus dat het dat gat dichtgestort was met beton. Dus mijn zoektocht ging verder. En toen kwam ik bij het tweede diepste gat op aarde terecht. Wat open is. Dus nu eigenlijk het diepste open gat op aarde. En dat lag vrij dichtbij eigenlijk in Winnis-Eschenbach.
Klinkt Duits,
ja. In de glooiende heuvels van Beieren is dat volgens mij. En het ligt vlakbij de Tsjechische grens. En daar hebben de Duitse overheid heeft daar jarenlang geboord. Tot ze echt niet meer konden. Tot gewoon de boorkop van diamant zo heet werd. Dat ze echt gewoon bottom hadden bereikt.
En wat zochten ze daar? Was dat bodemonderzoek? Of wilden ze materiaal omhoog halen? Of?
Ja, kennis. Ja, het is een te verwaarlozen gat eigenlijk. Het is zo ontzettend smal. Het is zo, je zou er een bierflesje net doorheen kunnen laten, maar zo breed is het dan.
Ah.
En de nieuwsgierigheid van wat ligt er hier onder ons. Dus ik dacht, dit wordt mijn gat. Dus gaan rondbellen, rondgoogelen. En uiteindelijk kreeg ik het 06-nummer van een Duitse wetenschapper die daar iets mee te maken had. En ik had hem opgebeld, maar ik was ontzettend zenuwachtig. Van de dag, als je zo'n gat vindt, is het echt als een speld in de hooiberg vinden. En ik kon nog maar net in een soort van half Engels, half Duits mijn vraag uitleggen. En ik hoorde mezelf en dacht, dat klinkt echt zo belachelijk. Dit was het. Maar hij was heel aardig. Jochem Kuk, hele leuke wetenschapper. Hij zei, we kunnen er altijd over praten. Kom maar een keer langs. Dus we maakten een afspraak. En
hoe werkt het dan? Dan neem je een hele lange microfoonkabel mee en een microfoon. Dat gaat natuurlijk de fik in, dus daar moet je eerst over nadenken.
Ja, dat was mijn idee dus ook. Maar Jochem zei, kom maar eerst maar even langs. We gaan eerst praten en dan, mocht hij het uitkomen in een tweede poging, gaan we kijken hoe we het aan gaan pakken. Dus ik ging daarheen, auto gehuurd. En kwam bij het gat en we hadden meer mensen uitgenodigd. En ik voelde al meteen dat soort van een vreemde verhouding, weet je. Als je kunstenaar uit Nederland die tussen soort topwetenschappers daar bij zo'n Duits monument staat. Mm-hmm. Het uberdiepe gat. En ik dacht, ik kan mezelf hier niet waarmaken of een plaats toe-eigenen. En ze waren heel aardig, maar ik voelde wel een soort van,
wij handelen dit wel af.
We gaan even kijken, maar we doen het gewoon uit aardigheid. Niet per se uit diepe waardering voor kunst in het algemeen of wat dan ook. Het zijn gewoon wetenschappers, maar we hadden wel absoluut een klik.
Hoe is het gelukt?
Ja, we hebben heel lang over gepraat. En er is een soort uiteindelijk voor gekozen om een zonde naar de bodem van het gat te laten zakken. Aan een kabel. En daarin zit eigenlijk, om het heel simpel uit te leggen, een soort hypergevoelige microfoon die is ingepakt in een casing die de microfoon beschermt tegen de enorme hitte die beneden in dat gat heerst, die eigenlijk hoger ligt dan de hoogste stand van je oven. Dus waarin alle elektronica normaal gezien zou smelten. En het idee was om te gaan luisteren. Om gewoon een opname te maken, dat ding omhoog te halen en te luisteren. Dus dat hadden we gedaan. Dus we sloten het ding aan. We gingen luisteren. Het was een hele lange stilte. En ergens in het midden was een soort heel erg diep onweerachtig geluid. En dat was wel echt waanzinnig.
Laten we even horen hoe dat dan klinkt. Midden in de aarde. kan zo. Dus dit is het geluid van de aarde.
Ja, dat was. Ja.
En heel kort, hoe reageer je dan? Heb je ineens
geluid? Ja, ik had echt gewoon kippenvel. De eerste keer dat ik het hoorde luisteren, ik kwam met mijn laptop. Dat vond ik niet heel indrukwekkend. Maar toen ik mijn telefoon aansloot, zodat je dus ook die hele lage frequente geluiden wat beter tot je door hoort dringen. Ja, dat is echt waanzinnig. En ook de wetenschappers die waren heel erg verrast. En ik merkte een soort van verschuiving van. Het was in één keer een soort van een nieuwsdingetje dat het geluid van de aarde was opgenomen.
Ja.
Dus zij werden gebeld door allerlei toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften met de vraag van hoe zit het nou? En toen dacht ze van oké, dus kunst kan ook in een andere manier van vraagstelling kan ook iets bijdragen in de manier waarop wij naar onze data kijken.
En wat haalde jij hieruit? Want dit is dan een soort van wetenschappelijk kader, hè, waarbinnen het antwoord relevant is.
Ja.
Wat vond jij artistiek gezien hiervan?
Ja, voor mij, als ik een werk maak, is het eigenlijk het maken van een portret van dingen die eigenlijk te groot zijn en te complex om ons daartoe te verhouden. En voor mij is dit werk echt een manier waarop je dus op een andere manier kan verhouden tot dat idee van wat is nou een aarde. Hier wordt de aarde echt een dynamisch object waar je op loopt, iets wat beweegt, iets wat geluid maakt. En dat besef, dat ligt achter heel veel projecten die ik onderneem. En dat is hier echt heel belangrijk voor mij.
Dus het is bijna een soort van interactie met iets wat eigenlijk te groot is om interactie mee te hebben. Ja. Zou je kunnen zeggen, toch? Op het binnenste van de aarde, ja, dat.
Ja, niet echt een interactie, maar hoe je meer op een filosofische manier of op een humane manier kan verhouden tot iets wat te groot is om te beseffen wat het eigenlijk is.
Ja, ja. En daar zit voor jou de toegevoegde waarde in, of het poëtische aspect in.
Ja, er zit een drijver in, want er zijn heel veel van dat soort dingen, zoals de oceaan, het luchtruim, de aarde. En we hebben er allerlei ideeën bij wat het is. En die ideeën zijn voornamelijk gevoerd door de wetenschap. Maar je kan je er ook op een andere manier een portret van maken, waardoor je dus een andere toegang hebt tot wat het eigenlijk is en wat het voor jou zou kunnen betekenen. Ja, dus het opent eigenlijk een nieuwe manier van kijken naar die fenomenen om ons heen. Ja.
En heel concreet in dit geval, hoe heeft dat jouw blik op die wereld veranderd?
Ja, ik was eigenlijk. Ik was als kind was ik al heel erg gefascineerd door wat er onder ons zit. Het feit dat je een tunnel kon graven en dat je dan mogelijk iets tegen kan komen, dat heeft ieder kind natuurlijk. Maar het feit dat ik erachter kwam dat dat die aarde eigenlijk een hyperdynamisch, bewegend. Ja, pulserend en roterend object is. Dat weet je natuurlijk allemaal, dat je dat zo fysiek bijna voelt. Dat is een besef wat ze nu dan terugkomt ook in mijn dagelijks leven. En dat vind ik best wel mooi.
Ja,
ja.
En wat vonden die wetenschappers ervan? Want die kunnen natuurlijk op een heel andere manier zich nu verhouden tot hun eigen studiemateriaal. Het is niet meer droog en uit de boeken.
Nou ja, je moet je niet vergissen. Kijk, wetenschappers, zij zijn vooral met die. Ze zijn met hun hele leven met die materie bezig. Dus voor hun is die al heel erg ruim en verhalend. En ze hebben een andere manier van kijken daarna. Mm. Dus het is niet zo dat dit hun soort van euforie moment kan bieden, dit werk. maar het voegt misschien iets toe of het verschuift die perspectief. Ja, waardoor je net even wat anders kan kijken.
En geldt dat ook voor de kijker van jouw werk? Dus de mensen die jouw werk zien?
Wat bedoel je?
Wat hoop je eigenlijk? Wat hoop je dat het werk voor effect heeft op kijkers die dit zien? Of horen in dit geval natuurlijk.
Ja, ik hoop eigenlijk. Ja, ik zie die werken niet per se als educatiemateriaal of zoiets. Maar ik hoop wel een soort van een tunnel te bouwen in je beleving van je eigen wereld en die hele grote. Ja, bijna abstracte grote zaken om ons heen. Zoals lucht, aarde, zee. Dus op die manier zie ik de functie van het werk.
Dus eigenlijk een verbinding te maken.
Ja.
Mooi, mooi. En nou, de zee, je noemde hem net al. Dat is volgens mij zit in je nieuwste project, hè? Walter, getiteld. Kun je iets daarover vertellen?
Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Ja, ja, wat was eigenlijk ontstaan van... Ja, de zee is ook weer zo'n semi-abstract vlak. Daar sta je voor, dat beweegt, dat gedraagt zich. En dat heeft eigenlijk... Heeft die zee heeft heel veel connecties met hoe wij zelf in elkaar zitten. En hoe wij eigenlijk ons eigen zelf daarop reflecteren. We kennen allerlei... menselijke eigenschappen toe aan de zee. We hebben het over een wilde zee, een furieuze zee, een kalme zee, een serene zee. Dus dat hele abstracte vlak, dat heeft in onze belevingswereld heeft dat bijna menselijke proporties.
Ja, we projecteren dat erop.
Ja, ja. Mm-hmm. En dus ja, ik dacht, als je die zee gaat beschouwen echt als een levende entiteit of een projectieveld van de zelf. Dan zou je daar ook een persoonlijkheid aan kunnen geven. En dus ook een stem. En met het idee om taal te koppelen dus aan, die, aan de zee zelf... ben ik in contact gekomen met een linguistengroep in Vienna. En met hun ben ik gaan kijken... hoe je taal kan klassificeren in allerlei gemoedstoestanden. Dus van furieus tot kalm tot sereen.
Okay.
En ze hebben dus eigenlijk enorme vocabulaire hebben gemaakt. En dat gekoppeld aan hoe de zee zich gedraagt. En daaruit is een vertaalcomputer geboren, maar zou ik zeggen.
Mm-hmm.
En geprogrammeerd door Thomas Kriel. En het is een heel klein boxvormig objectje.
Yeah.
En aan de voorkant zit een rond gat. Er zit een camera in. En die camera is gericht op de zee. En hij kijkt dus constant naar de zee. Naar hoe de golven zich gedragen. Of het licht is, of het donker. En koppelt dat aan het vocabulaire. En het object spreekt. En laat dus de zee spreken. Dus je krijgt 's nachts een heel ander duister vocabulaire. Overdag weer een heel... Soms ondergang weer een meer zoet vocabulaire.
Dus er is een kastje dat kijkt eigenlijk op de zee uit.
Ja, en die vertaalt die zee letterlijk. Dus eigenlijk vanuit die manier waarop je taal klassificeert... in gemoedstoestanden en de zee... zo vertelt het letterlijk de staat van de zee. En maakt
dus nu is het donker bijvoorbeeld. Ik denk een woeste zee, want we hebben een soort van herfststorm.
Ja.
Wat zouden daar voor woorden uitrollen?
Ja, er zit een heel erg... Helemaal aan de onderkant van de vocabulaire zaten echt... best wel duistere woorden die gaan ook over... een heel agressief vocabulaire zou dat voorkomen.
Dus
er zitten ook heel veel scheldwoorden zaten daarin. Dus ja, je zou nu mogelijk een scheldende zee hebben. Ja.
Een donkere, scheldende zee.
Ja, maar dat is echt, het was alleen bij de... we hadden allerlei gradaties toegepast. Maar dat zou dus alleen zijn bij een hele heftige zee. Ja, een hele hoge Beaufort. Dus als je waanzinnige...
En wat voor ding?
De Beaufort? Nee.
Ken ik niet. Wat is de Beaufort?
Je zou dan... gewoon een klassificatiesysteem waarin je...
Voor een golf.
Wind en weersomstandigheden kunnen bekijken. Dus in het aller slechtste geval... met de allerhoogste golven in de duisternis... krijg je dus een wild scheldende zee.
En wat voor scheldwoord is dan de meest extreme die je hebt toegevoegd?
De meest extreme? Ja, we hebben echt... vanuit dat linguistisch onderzoek... gewoon scheldwoorden die mensen het vaakst gebruiken. Ja, motherfucker, weet ik veel. Hele... best wel streetwise.
De zee is redelijk streetwise. Dat is goed om te weten.
Ja.
Ook weer natuurlijk fantastisch. Waar horen we dat? Waar kunnen we dit volgen?
Het was onderdeel van Today's Art Festival... in samenwerking met de Zero Show van het Stedelijk Museum... Mm-hmm. En was te zien op de pier in Den Haag. Scheveningen, sorry.
Oh ja, oké.
Ja.
En Zero, hoe is dat te relateren aan dat werk?
Ja, het is een extreem minimalistisch werk. Als je naar kijkt, het is gewoon een boxje.
Ja.
Ja, de enige ingreep van het werk is dus de link tussen taal, wat een heel liquide systeem is, en de zee zelf, wat dat ook is.
Ook liquide, ja, inderdaad. Wat was de mooiste zin die je hebt gehoord van de zee?
Oh, dat is echt zo moeilijk. Ja, ik kan even geen mooiste zin oproepen. Maar wat ik wel mooi vond is... in het systeem was echt het zoeken naar woorden was ook ingebouwd. Dus het was echt een stem die soms hapert en zoekt naar het juiste woord voor het juiste... voor de juiste staat van de zee.
Ah.
Dus soms had je een enorme volzin en soms had je dus te maken met ja, echt een stem die, die zoekt en dan zo nu en dan vindt. Dus die spanningsopbouw voor de luisteraar die op het einde van de pier stond, die werkte wel heel goed.
Dus eigenlijk wordt de zee ook een soort van persoon.
Ja.
En is het dan de persoon die je had voorgesteld van tevoren? Want eigenlijk heb je misschien een soort van verwachting van een project. Dat je denkt, ja, ik ga die zee een stem geven. komt daar een leuk persoon uit of een interessant persoon? Of?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat we waren zo lang met het onderzoek van het project bezig. Dat op een gegeven moment had ik ook echt, dacht ik van, nou, laat het in godsnaam af zijn. Dus mijn verwachtingsniveau lag enorm laag.
Hmm.
En we sloten het ding voor de eerste keer aan. Dus hij werkte voor de eerste keer. Nou, het was echt waanzinnig. Gewoon het feit dat je een computer hebt die getriggerd wordt door de zee en begint te praten voor de eerste keer. Dat is echt absurd. Gewoon.
Het is magie.
Ja, het is totale magie. Het was ook echt een soort van orakel algoritme geworden. Ja.
En is het daar ook op geïnspireerd? Op een soort van animatie van die zee? Op een soort van tot leven wekken van die zee, zeg maar. Zoals een orakel in bijvoorbeeld de natuurreligie wijsheid brengt. Of.
Ja, ik zag het wel echt als een orakel. Ook een orakel die oreert ook wartaal zo nu en dan. Dat zat ook heel erg in de programmering van die taal. En dan soms kwam in één keer zo'n briljante volzin uit. En, dus meer op die manier.
Ja, oké. Te gek. We hebben helaas dat geluid van die zee niet klaarstaan. Maar er is vast op jouw website iets wat we kunnen beluisteren.
Ja, gewoon op de website kijken.
Heel goed. Wat we zeker ook gaan beluisteren nog is de vaste rubriek van Mr. Motti. De regels via de radio. Daar hebben jullie thuis allemaal op zitten wachten. Vast met pen en papier klaar voor een nieuw deel. Deel 3 van Regels via de radio.
De regels via de radio. Regels, radiowerk 3. Dit radiowerk is een beetje anders dan de afgelopen weken. Dacht je toen dat je uit je comfortzone moest stappen? Nou, vandaag brengen we je naar een heel nieuw level in de categorie ongemakkelijke gevoelens. Je hebt tot nu toe in de luwte geschilderd. Maar nu moet je in beweging komen en daarbij je instinct, weerstand en aandrang negeren. Kies een groot oppervlakte om op te tekenen. Dit mag een groot vel papier zijn, maar ook een plank, een stuk vloer of een tegel. Laat de ondergrond qua kleur en structuur zoals hij is. Het vuige bruin van het MDF, het grijze krijtstreep op de tegel, koester het. Leg het oppervlakte op de grond en sta op. Loop er een rondje omheen en kijk. Ga nu naar de keukenkastjes en zoek iets wat strooibaar is, maar niet rolt. Knikkers zijn ongeschikt. Peperkorrels ook onhandig. Koffiebonen zijn vanwege hun vorm juist perfect bruikbaar. Maar kruidnagels of rijst kunnen bijvoorbeeld ook. Het is belangrijk dat het kan vallen en niet doorrolt, maar ook niet dwarrelt en niet verstijft. Hopelijk sta je nu met je wekpot koffiebonen onder je arm. Pak een klein handje uit de pot. Ga boven het oppervlakte op de grond staan. Sluit je ogen. Gooi voorzichtig de kleine hand in een boogje op het oppervlak. Denk niet na. Probeer de compositie niet te bepalen, te manipuleren of te beïnvloeden. Het toeval doet zijn werk. Binnen enkele fracties van een seconde hebben jouw worp, het strooisel en de ondergrond voor een compositie gezorgd. Nu mag je er niet meer aankomen. Je wil het, ik weet het, maar je mag niet. Ook niet dat ene boontje nog binnen het vlak leggen. Ook niet dat witte gat daar linksboven nog wat opvullen. Je zou je aandrang moeten negeren om het concept voor dit kunstwerk niet te verstoren. Doe je het wel, dan is het in één klap waardeloos. Pak nu een lange liniaal en een pen of potlood. buk boven de compositie en verbind de lijnen tussen de koffiebonen of het andere strooisel met elkaar. Trek kaarsrechte lijnen, verbind alle bonen, waardoor een geometrisch patroon ontstaat. Haast niet. Denk er niet over na, maar concentreer je op de strepen. Als alle bonen met elkaar verbonden zijn, kan je ze van de ondergrond afvegen. Neem afstand, minimaal 4 stappen, en kijk. Maak een diepe buiging naar de compositie. Signeer het werk rechtsonder in kleine letters met toevalstreffer. Dank je wel.
Ja, dat was Regels via de Radio, gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb je hier nou een heel mooi werk van gemaakt? Dat hopen we. Maak er dan een foto van en mail hem naar heske@mrmotley.nl. En bewaar het werk zelf ook goed en wellicht zien we het dan terug in een tentoonstelling die hierover gaat. Dat zou heel leuk zijn. Je luistert ondertussen naar Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. En vanavond is de gast, was eigenlijk de gast, want we gaan al afronden, Lotte geven. Ja, het is al bijna voorbij.
Jezus, echt?
Ik wil heel graag nog horen waar je mee bezig bent, wat je gaat doen, waar we je kunnen zien.
Ik vertrek overmorgen naar Dakar. Ga ik een film opnemen. En op dit moment is er werk te zien in... even kijken. Volgens mij was het Stedelijk Museum in Schiedam. Nee, Zwolle. Sorry. Een Turner Show. Turner met hedendaagse kunst. Daar zijn werk te zien.
Ah, oké. Enschede, denk ik.
Enschede. Oh, sorry. Ja. Spijt me.
Nou, maakt niet uit.
En in het klooster in Ter Apel. Prachtige plek. Staat op de UNESCO-lijst. Daar is ook een nieuw werk te zien. HG1 en HG2. Ga absoluut kijken. Het is ver weg, maar zeker de moeite waard.
Oké, kun je een heel klein tipje van de sluier opleggen?
Twee druppels kwik.
Twee druppels kwik.
Ja.
HG1 en HG2.
Ja. En verder... dat is wat er nu aan de hand is.
Waar wil je nog mee bezig gaan? Is er nu één vraag die jij bezighoudt waarvan je denkt... Dit gaat de basis voor mijn volgende werk worden?
Ja, ik had in die fascinatie voor de blik achter de alledaagse wereld en eigenlijk achter de coulissen daarvan kijken. Daar ben ik nu al een hele tijd bezig om een bibliotheek te maken. We zitten hier in een bibliotheek, maar om een bibliotheek te maken van 24 uur van alledaagse observaties. En dat is een werk wat nog in de stijgers staat, waar al heel veel onderzoek voor gedaan is, maar waarvan ik wel hoop dat dat volgend jaar gaat beginnen. Het is een heel groot project, dus er zitten ook heel veel ogen en haken aan.
Ja.
Maar het is wel echt iets waar mijn hart ligt en daar kijk ik ontzettend naar uit.
Dus hoe ziet 24 uur eruit in observaties en aantekeningen?
Het wordt een bibliotheek van ongeveer 300 boeken met daarin met tijdsnotities erin. Waarin je eigenlijk, net zoals je door een klok door de tijd kan navigeren. De bibliotheek zelf wordt een klok waarin elk onderdeel, elk boek een deel van de tijd van de dag voorstelt.
Okay.
Kun je openslaan. En daar kun je eigenlijk hele minutieuze notities terugbladeren in de observaties van het alledaagse. En daar eigen betekenis aan toekennen.
Schitterend, ik kan niet wachten. Dankjewel Lotte, fijn dat je er was.
Ja,
dank voor je komst, dank voor je mooie avonturen en mooie verhalen.
Dankjewel.
Over de werken. Je luisterde vandaag naar Kunst is Lang. Wil je thuis nou meer zien van Lotte, meer lezen? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je interviews en afbeeldingen. Volgende week zit hier Sarah van Sonsbeek. Zij is onder andere bekend van haar Faraday Bag. Dat is een tas die de inhoud ervan onzichtbaar houdt voor bijvoorbeeld radars en detectiepoortjes. Daar gaan we het over hebben en over haar deelname aan de groepstentoonstelling Silence Out Loud. Die opent op 13 december en is nog samengesteld door Joost Zwageman. Tot volgende week.
Little folks walking through this day, Why are you watching me? You are in my way. This is my private life. I have also one. Why don't you stop to stare at me? I cannot go on. I am an animal. I have my own agenda. I am an animal. This is my private life. How I'm born, how I die, just like you, I sometimes cry. I am a little pig sleeping through this night. Tomorrow I'm inside of you, you're my strongest fright. This is my private life, and I'm not your canteen. Why can I not have a life? And don't you eat soybean? I